goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De Brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. Maar de grote vraag is, welk land gaat vooral de macht in Europa pakken? Welk strategisch spel wordt er nu uitgevochten? En doen we dat een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie ten opzichte van Rusland, de Verenigde Staten en China. Om op al die vragen een antwoord te krijgen, ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het Europese machtsspel. En vandaag doe ik dat met Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA en vicepresident van de Europese Christendemocraten, de EVP. Esther, welkom. Ontzettend fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn weer. Ja.
En ik zeg eigenlijk, zei ik ook tegen jou, we hebben een heel aantal mooie gasten gehad deze week, maar dat zijn eigenlijk allemaal duiders van buitenaf. En jij zit daar echt al ontzettend lang middenin, hè?
Ik zit er middenin. En misschien dat ik daarom, dat hoor je gelukkig op de radio niet, maar dat de wallen toch redelijk onder mijn ogen staan, zo aan het eind van het seizoen. Het is een heel heftig jaar geweest.
Ja, 2007 ben je volgens mij begonnen, ja. In Europa. Je hebt heel veel verschillende dossiers, zit in allerlei commissies, milieubeheer, volksgezondheid, voedselveiligheid, speciaal comité COVID-19 en alsof het nog niet genoeg is, de delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China zit je ook nog in. Ik wil straks ook nog wel van je weten hoe je dat allemaal doet, want het lijkt me bijna onmogelijk. Maar voordat we echt over dat machtsspel gaan praten, wat nu gaande is, wil ik 2 dingen van je weten. Macht is een moeilijk woord voor politici. En dat onderstreept ook Hand ten Broeke. Hoe belangrijk is het om juist het te hebben over macht op dit moment?
Ja, Europa heeft macht ook altijd heel moeilijk gevonden, hè? Europa is een soort wetgevingsmachine, een regelmachine, een soort juridische reus. En die vinden macht ook heel moeilijk. Maar kijk naar de wereld. Macht is de realiteit. En als je iets wil bereiken, dan is macht niet je doel, maar wel een middel.
Dus het is heel belangrijk juist om het er nu over te hebben. Als ik het dan aan jou zou vragen, wat fascineert jou met name aan het machtsspel op dit moment?
Ja, niet zozeer die macht aan zich, maar wel het feit dat er in de wereld ontzettend veel gebeurt. En dat is de grote vraag van dat Europa, wat altijd gericht was om de boel te regelen binnenin, he, nooit meer oorlog, dat was het oude Europa, de oude agenda. En begrijp me niet verkeerd, die was superbelangrijk. Maar nu is het vooral, wat kan Europa in de wereld? En in dat machtsspel, en houden we de boel bij elkaar?
En als ik dan aan jou vraag, welke positie nemen wij nu in op dat wereldtoneel? Wat zou je zeggen?
Ja, soms een beetje het belerende jongetje of meisje. Altijd die Europese waarden die ik heel hoog in het vaandel heb staan. Maar je merkt wel dat op het moment dat je die preekt wereldwijd, maar je hebt geen, daar heb je hem weer, macht om ook de daad bij het woord te voegen, dan blijven het lege woorden. Dus we moeten veel meer de discussie gaan hebben van choose your battles, pick your fights. Waar willen we op inzetten? Is dat alleen maar de dominee uithangen? Of willen we ook een industriepolitiek, een groene industriepolitiek die goed is voor Europese banen? Willen wij energieakkoorden wereldwijd? En wat vraagt dat van ons qua toolbox, qua instrumenten die we hebben om wereldwijd ook onze zin te krijgen?
Dat wil ik straks uitgebreid nog van je horen, maar ik wil toch ook even met je terugblikken, want dat is mooi dat jij al zo lang meeloopt. Je bent ook bij mijn collega, mijn zeer gewaardeerde collega Bernard Hammelburg geweest in BNR De Wereld Europa debat, zei je een aantal jaar geleden, zonder een sterke Europese Unie is Europa gedoemd tot een bijrol in de wereld en dan leggen anderen ons hun spelregels en hun waarden op. Is dat nu wat er precies in gebeuren?
Ja, dat speelde toen al, hè? Dat je zegt van dat Europa qua bevolking steeds kleiner wordt, steeds ouder wordt, maar wel zijn positie wil behouden. En daar komt dan ook nog eens nu een energiecrisis overheen. En een situatie waarbij Poetin energie, waarvan wij dachten dat is toch een markt, beste mensen, energie gebruikt als een geopolitiek wapen. Waarbij migratie, waarvan wij dachten dat is een uitdagende crisis die je met regels kan managen, waarbij mensen migranten heel cynisch gaan inzetten als een wapen. En daar is Europa veel te weinig voor gewapend. Gewapend en, is misschien, daar heb je dat wapen weer, ja, fout woord, maar te weinig op toegerust.
En dan vraag ik me toch af, weet je, jij loopt zo lang mee, je zit bij die EVP, jullie hebben ontzettend veel invloed. Hoe kan het dat we tot dit punt zijn afgedaald? Want het is ook wel doorspekt van een bepaalde naïviteit.
Ja, en die zit met name in onze hoek van Europa. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Als ik in mijn EVP kijk en destijds in 2014... het feit dat Poetin daarmee wegkwam, laten we wel wezen, dat hij de Krim inpikte. Toen zeiden de Oost-Europese collega's al tegen ons van, hij stopt daar niet. Ben niet naïef. Als hij de kans krijgt, gaat hij richting Baltische Staten. Gaat hij richting Oekraïne. Dit is niet het einde. En zij hebben dus een heel erg I told you so gevoel. En het algemene denken in het Westen heeft geprevaleerd boven de waarschuwingen die vanuit het Oosten komen. Dus het was niet zo dat die hele Unie naïef was. Maar het wat naïvere Westen heeft een sterkere stem gehad.
Ja, en kijk je dan jezelf ook aan?
Nou, op Rusland absoluut. Op energie totaal niet. Want we waren deze uitzending aan het voorbereiden. En ik keek nog eens terug wat ik schreef over energie jaren geleden. Echt voordat het een sexy topic was. Voordat het überhaupt een geopolitiek wapen was. En toen schreef ik van, ik wil een Europa dat zijn eigen energie produceert en dat ook zelf opslaat. En daarmee ook zorgt voor werkgelegenheid. Ja, jaren geleden totaal onsexy. Maar nu de kern van wat we aan het doen zijn.
Ja, en dan is het heel interessant hoe we nu verder komen, want we lopen gewoon, worden aan links en rechts worden we ingehaald. En daar heeft ook de kettingvraag mee te maken. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Tim de Wit, podcastmaker en voormalig VK-correspondent. En Tim had deze vraag voor jou.
We zijn dankzij deze oorlog veel meer binnen Europa, binnen de Europese Unie, op onszelf aangewezen. Denk aan de energievoorziening, denk aan ook de stappen die op defensiegebied gemaakt moeten worden. Maar het ziet er toch naar uit voortdurend, en daar refereer ik ook even aan de strijd van deze week. Biden en zijn miljardenpakket en de roep, met name uit het Europese bedrijfsleven, richting Brussel van doe wat, handel sneller. Wat moet er, denk jij, gebeuren om die handelingssnelheid van de Europese Unie te verbeteren, te versnellen? Want als het op zo'n moment waar we nu in zitten van crisis niet lukt, wanneer dan wel?
Ja. Hele terechte vraag en iets waar wij dus in de dagelijkse praktijk ook mee worstelen. Mijn korte antwoord daarop is, de vrijblijvendheid moet eruit. We hebben allerlei instrumenten in het leven geroepen die ons beter moeten wapenen, hè, tegen wat er wereldwijd gebeurt in de VS, China. Maar ze zijn heel vrijblijvend. En als landen zeggen we doen het niet, dan doen ze het niet. Dus in mijn Europa gaat bijvoorbeeld het screenen van buitenlandse investeringen is niet vrijblijvend, maar kan dat leiden tot de conclusie, de haven van Hamburg verkoop je niet aan de Chinezen, ook al is het maar deels. Dus vrijblijvendheid moet eruit. En het gemene van de vraag van Tim, want het is een hele goede vraag, is natuurlijk de paradox die erin zit. Om meer handelen snelheid te krijgen, moet je onze spelregels en dus ons verdrag veranderen. En dat vergt enorm veel tijd. Dus ik ben vooral gericht, ik ben heel praktisch wat dat betreft, op wat kunnen we doen, bijvoorbeeld een steviger industriebeleid, zonder dat je daar verdragswijzigingen voor nodig hebt. En daar zijn ook opties.
Ja, want dat is het leuke als je naar Europa kijkt. En tevens ook het ingewikkelde, waardoor een heleboel mensen niet meer begrijpen wat jullie doen. Het zit vaak in de formuleringen, hoe je iets formuleert, dat je dan toch binnen dat verdrag kan blijven, maar toch eigenlijk een opening vindt om het te doen. Maar is dat inderdaad het probleem om ons het nog te laten begrijpen? Want je hebt ook draagvlak nodig.
Ja, ik weet niet of Berlijn of Parijs of Den Haag zoveel makkelijker te begrijpen zijn. Want ook daar moeten deals gedaan worden tussen verschillende politieke partijen. Gelukkig hebben we die mogelijkheid om ook binnen het verdrag die versnelling waar Tim het over heeft in te zetten. Denk aan energie. Als je mij een jaar geleden had gevraagd, gaan wij in Europa de overwinsten van grote energiebedrijven afromen om ons bedrijfsleven te helpen? Het levert in Nederland 3 miljard op. Marnix van Rij betaalt als een steunpakket aan het MKB mee. Dan had ik gezegd, no way, want dat gaat over belastingheffing. Dat is bijna niet te doen in Brussel. En toch is het in een heel korte tijd besloten. Het moest ook besloten worden.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Esther de Lange, CDA-europarlementariër en vicepresident van de Europese Christen-Democraten. Je zegt de vrijblijvendheid moet eraf. Laten we dan maar eventjes kijken hoe concreet we dat kunnen maken. Want de vraag van Tim had ook heel erg te maken met al die grootse plannen vanuit Amerika om de industrie ongelooflijk bij te staan. Moeten wij niet ook veel meer gaan praten vanuit EU first, moet ik zeggen.
Een van de hoofdstukken uit mijn boek, wat toch al jaren oud is, heet Made in Europe. En ik denk dat wij daar, dat is geen vies woord. Dat wil niet zeggen dat je je afsluit van de rest van de wereld, maar dat wil bijvoorbeeld wel zeggen dat je overheden kijken van waar kunnen wij Europees inkopen, waar dat mogelijk is. Die opties zijn er ook al. Die wetgevende instrumenten zijn er, die kunnen we zo aanpassen dat je veel meer richting Made in Europe gaat. Ja, als ik een blanco blad had, ja. Op de vraag van Tim over dan specifiek die Inflation Reduction Act, dan zou ik zeggen onze Europese begroting, die echt voor 7 jaar in beton wordt gegoten, die nog voor een deel echt naar het aanleggen van rotondes gaat. Ja, ik zou veel liever hebben dat wij dan ook in onze toolbox de mogelijkheid zouden hebben om te zeggen, je beslist in alle 27 landen, blijft de nationale bevoegdheid, maar wij gaan ook belastingkorting geven. Ja. En in die landen waar dat niet gefinancierd kan worden, gewoon omdat ze de middelen niet hebben, neem die middelen uit je Europese structuurfondsen. Een wat modernere agenda dan alleen die fietspaden in Oost-Europa.
Ja, en je zegt, als ik het voor het zeggen zou kunnen hebben, maar dat is dus tegelijkertijd het probleem. Je hebt natuurlijk wel heel veel invloed als vicepresident van de Europese Christen-Democraten, maar al die landen moeten natuurlijk mee. En we zien bijvoorbeeld dat ons eigen land tegenhangt.
Ja, en bovendien een blanco blad heb je nooit in de politiek. Hè? Je moet altijd werken met dat wat er al ligt. Mm-hmm. Maar het is einde van het jaar. Hè? Dus sta mij toe dat ik één keer droom over dat blanco blad. En daar heb ik wel de nodige ideeën over. Ja, ons land is wel heel erg het land geworden van nee. Terwijl wij volgens mij ook nog graag wat dingen willen van Brussel. Ruimte op het stikstofdossier om daar uit te komen. Bijvoorbeeld. Hè? En er zijn meerdere voorbeelden. Dus ik weet niet of het verstandig is om dat beeld van altijd maar nee, om dat te vaak te bevestigen. Laat ik het voorzichtig zeggen.
Ja, en dan toch om dat iets concreter te maken, neem je het onze premier kwalijk dat hij die lijn, en natuurlijk ook een Kaag, die lijn wel pakken. Gesteund door heel Nederland overigens.
Nou, ik zie wel dingen veranderen hoor. Want na de Brexit heeft ook Den Haag door dat de oude strategie van samen met de Britten de hakken in het zand, dat was toch vaak de Nederlandse strategie, dat werkt niet meer. Alleen al qua aantallen niet. Hè? Want je organiseert dan wat bij ons heet een blokkerende minderheid. Dus je stopt eigenlijk een initiatief. Dat gaat niet meer zonder het gewicht van de Britten. Dus je moet veel meer inzetten op wat dan wel. Dat is dus, die draai is wel redelijk ingezet, maar we hebben nog heel erg de reflex. Kijk nu bijvoorbeeld naar de discussie over toetreding Kroatië, Roemenië, Bulgarije tot Schengen. We hebben nog heel erg de reflex om te zeggen, oké, de commissie zegt dat aan alle eisen is voldaan, maar wij weten het beter en wij vinden dat dat in Bulgarije niet het geval is. En dan komt er ook nog een opmerking overheen van de premier van, ja, ik weet niet of het zo is, maar ik denk dat je voor €50 wel langs een Bulgaarse douanebeambte komt.
En wat denk jij dan?
Nou ja, dan denk ik, daar gaan we weer, want dat zijn de opmerkingen. Kijk, als hij gezegd had van, wij willen nog even iets zekerder weten dat het probleem van corruptie, wat daar is, wat ook in de Rotterdamse haven is, hebben we deze week gezien, dat wordt aangepakt, dan is dat een premier waardig. Maar op het moment dat jij zegt van, ja, alsof je aan de toog staat van, met €50 kom je er langs, ja, realiseer je dat geen bijzin kan is alleen maar in een persconferentie op vrijdagmiddag in Nederland. Maar heel Europa hoort dat. Mm-hmm. En het doet.
Nou ja, dat is natuurlijk niet voor het eerst. Ik bedoel, dit is dan Rutte, vanuit de VVD-huizen. Maar ook een Dijsselbloem heeft zich aan dit soort opmerkingen schuldig gemaakt in het verleden.
Ja, en dat zijn dan vaak, je kan dan nog wel gelijk hebben qua wat je wil, maar zo'n opmerking doet zo ongelooflijk veel kwaad. Dat, kijk naar nu, eigenlijk ligt Oostenrijk meer dwars op Schengen dan Nederland. Maar toch krijgen wij de Zwarte Piet toegeschoven. Dus ja, we zijn soms wel heel erg Hollands in de manier waarop we dingen ook internationaal formuleren. En dat is jammer, dat is schade die je kan voorkomen.
Ja, toch ben ik dan heel benieuwd. Want je zegt, we moeten een bepaalde kant op bewegen. En von der Leyen heeft ook een voorzet genomen als het gaat om echt ook deze industrie in Europa te versterken. Maar het duurt allemaal langzaam. Het is allemaal, Rem Korteweg zei ook, het is allemaal veel te genuanceerd. Het kost te veel tijd. Hè. Die sprak ik eerder deze week van Instituut Klingendaal. Ook tot irritatie van de Amerikanen.
Ja, tot irritatie, maar ze spelen er ook mee. He, er werd altijd gezegd, de Amerikanen zijn onze grote vrienden. En dat zijn ze op terreinen ook. Alleen zo gauw Frans Timmermans zijn Green Deal, zijn klimaatwetten, mm-hmm. op tafel legde, dacht Washington volgens mij, hey, dat is interessant. Op het moment dat je groen kan zijn en daarmee ook nog je industrie kan steunen. Wat wij eigenlijk als CDA altijd zeiden, klimaatbeleid en industriebeleid moeten hand in hand gaan. Ja, Biden is beating us at our own game. En dat is wat hij aan het doen is. En hij heeft dan nog de mogelijkheid om vanuit Washington voor al die Amerikaanse staten te zeggen, belastingkorting. En dat kunnen wij niet. Dus von der Leyen heeft aangegeven van, ik wil eigenlijk kijken of ik meer staatssteun kan toestaan, of dat we toch nog op de een of andere manier daar extra fondsen tegenaan kunnen gooien. Maar het is altijd geld er tegenaan gooien. Terwijl zo'n belastingkorting veel aantrekkelijker is qua beleidsinstrument. En beste mensen, laten we daarover met elkaar aan tafel gaan zitten. Misschien moeten we ook die belastingkortingen veel meer gaan coördineren in Europees verband. Om ervoor te zorgen dat die batterijen voor elektrische, mm-hmm. Europese elektrische auto's in Europa gemaakt worden.
Maar hoe ver zijn we nou? Want ik probeer gewoon, ik zie jouw intenties. Maar als je gewoon even heel reëel om je heen kijkt en ziet hoe er nog wordt tegengehangen. En de nood is hoog.
Ja, en als de nood eenmaal hoog is, de energievoorbeelden laten dat ook zien. Het afromen van die overwinsten. Het feit dat er maatregelen zijn genomen, soms in 3-4 weken, wat ongelooflijk snel is voor Europese wetgeving, laat zien dat het kan. Maar je hebt helemaal gelijk. De geldreflex, je hoorde dat ook vanuit Frankrijk, we moeten een nieuw Europees fonds hebben. Nee, er ligt nog 200 miljard in het corona-herstelfonds. Zet die slimmer in dan dat er nu gebeurt. Volgens mij is dat het gesprek wat we met elkaar moeten voeren.
Ja, maar ben je hoopvol dat dit nou gaat gebeuren dan?
Alles over geld is ongelooflijk taai in Europa. Dus ik klamp me veel meer vast aan die concrete energiemaatregelen, dat concrete industriebeleid, het wat mij betreft niet meer vrijblijvend maken van het screenen van buitenlandse investeringen. Wij moeten geen grote Chinese vinger in de pap willen in onze havens, in onze energieinfrastructuur, et cetera. Dat zijn hele concrete dingen die we wel op korte termijn kunnen doen.
Jij zit ook in die speciale delegatie voor China.
Ja, zat ik.
Zat je? Oké. Okay. Ja. Maar goed, je volgt natuurlijk alles goed. Zitten we niet een beetje vast tussen Amerika en de Verenigde Staten? Dat is wat de andere gasten deze week heel duidelijk aangeven.
Ja, kijk naar ASML. En dus moet je heel erg helder hebben op welke dossiers je samenwerkt met de Amerikanen, ook om een punt te maken richting China. En op welke dossiers je heel bewust een soort libero-rol blijft vervullen. Omdat het niet in je belang is, nogmaals, dan zijn we weer bij de beginvraag, macht denken in keiharde Europese belangen. Iedereen doet het, maar de EU is er destijds niet echt voor opgericht en heeft dat nu de afgelopen jaren enorm moeten leren.
Maar dan blijft het toch een beetje zo dat we met iedereen een beetje vriendjes willen zijn.
Nee, dat zeg ik nou juist heel bewust niet. Maar met iedereen vriendjes is al minder erg dan wat Europa in het verleden deed, namelijk iedereen de les lezen. Dus we gaan ergens naartoe en we zeggen van, we willen graag jullie energie hebben, we willen graag een contract sluiten, maar dit en dat en zus en zo is niet goed. In onze Afrika-strategie bijvoorbeeld, als je in Afrika bent, de intenties zijn goed, maar je hoort heel vaak, jullie praten tegen ons.
Ja.
Kom nou eens met ons praten. En dan gaan we kijken wat jullie willen en wat wij willen.
Dus eigenlijk wat je ook ziet gebeuren bij ons is dat we nog steeds denken dat we heel erg belangrijk zijn in de wereld. Maar dat we dat intussen helemaal niet meer zijn. Maar dat toch niet voelen of zo in ons wezen.
Ja, dat is altijd mijn icebreaker in internationale gesprekken met collega's. Ik kom dan binnen en ik heet dan wel De Lange, maar ik ben eigenlijk best klein. En dat valt mensen meteen op als ik binnenkom. Dus dat
mooie binnenkomer.
Een mooie binnenkomer. Je moet altijd de microfoon ook 20 centimeter lager zetten. En dan zeg ik van, ja jongens, weet je, ik ben inderdaad vrij uitzonderlijk. De gemiddelde Nederlandse vrouw gaat richting de 1,80. Ik ben maar 1,60. Maar ik heb dus geleerd, wie niet groot is, die moet slim zijn. En dat is volgens mij economisch gezien ook de uitdaging waar Europa voor staat. We zijn niet meer de grootste. We kunnen niet meer automatisch onze wil opleggen. En dan moeten wij degene zijn met de slimste oplossingen. Op klimaatgebied, schonere industrie, et cetera. En dan heb je een gesprek met de rest van de wereld.
En als we dan kijken naar de energiecrisis waar we in zitten, doen we daar dan de slimme dingen?
Ja, daar doen we slimme dingen. We hebben echt briljante onderzoekers. We geven er ook veel geld aan uit vanuit Europa om ervoor te zorgen dat die briljante onderzoekers niet alleen aan hun eigen nationale tafel zitten, maar met elkaar internationaal samenwerken. Maar je ziet vaak dat andere partijen met die briljante uitvindingen er vandoor gaan. Dus wat wij, als het aan de EVP ligt, waar we ook veel meer op moeten inzetten, is niet alleen het opleggen van allerlei doelstellingen voor energie, hernieuwbare energie, zelfgeproduceerde energie, maar ook gewoon de buizen in de grond. En het feit dat een interconnector voor energie tussen het Iberisch Schiereiland en Frankrijk maar niet van de grond komt, ja, dat moet stoppen. En daar zijn nu wel spannende ontwikkelingen gaande. Men heeft het eindelijk gezien.
Men heeft het door, maar het moet natuurlijk nog wel even uitgevoerd worden. Laten we daar dan zo meteen over verder praten waarom dat dus zo moeilijk van de grond komt. Overigens, maandag dan is kickbokser en mental coach Lucia Rijker bij mij te gast in een nieuwe BNR's Big Five, namelijk van het positieve denken. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar straks praat ik uitgebreid verder met CDA-Europarlementariër Esther de Lange. En dan gaan we ook praten wat nou die dynamieken binnen Europa zijn, ook Scholz en Macron die niet met elkaar goed door één deur kunnen en hoeveel gevaarlijke schade dat uiteindelijk aanbrengt. Blijf luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het Europese machtsspel. Eerder deze week sprak ik onder andere met Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, over het behouden van de eenheid in de EU. En hij maakt zich daar zeker zorgen over. Dit gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA en vicepresident van de Europese Christen-Democraten. En die hebben enorme invloed in Europa. Dus interessant ook om met jou te spreken. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je aanhalen. Namelijk de machtsverdeling binnen Europa. Want we hebben het al gehad natuurlijk hoeveel macht Europa in de rest van de wereld heeft. En de rol die daar ook voor jou is weggelegd binnen het Europese parlement. Laten we eerst over de machtsverdeling in Europa praten. Wie heeft nu eigenlijk de leiding in Europa?
Haha, de fameuze vraag, hè, die de Amerikanen decennia geleden al roepen van wie bel ik op het moment dat ik Europa wil spreken. Je hebt gelijk, hè, als het om de staatshoofden, de regeringsleiders gaat, dan is er geen grote liefdesaffaire tussen de nieuwe bondskanselier Scholz en president Macron. Dat gaat moeizaam op het moment, die relatie. Aan de andere kant zie ik ook wel weer hoopvolle dingen. Denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van de Europese Commissie. Als je het sommige landen vraagt, zouden ze niet liever willen dat Ursula von der Leyen alleen maar een soort hoge ambtenaar was. Maar die heeft toch heel veel naar zich toegetrokken, ook in contacten met de rest van de wereld. Dus ik denk dat als je nu mensen vraagt wie moet ik bellen, dat ze nog eerder zeggen Ursula von der Leyen dan bijvoorbeeld Scholz.
En misschien ook een Timmermans.
En ook een Timmermans, ja, inderdaad. Want Timmermans is een machtig man in die Europese Commissie. Maar Ursula staat daar toch nog net een tree boven.
Ja, dus eigenlijk is zij in dat machtsvacuüm gestapt.
Ja, op een hele slimme manier. En ten nadele van Charles Michel, de baas van de Raad. Hè, dus van alle 27 lidstaten. Hij is team lidstaten. En ik kan me voorstellen dat hij daar soms niet zo lekker van slaapt. Dat Ursula vanuit die commissie daar toch wel in geslaagd is om wat meer meer de spotlight te pakken wereldwijd dan hij.
Ja, er zijn mooie artikelen over geschreven. Namelijk dat ze dan allebei een zaal binnenkomen. En dat Jean-Michel dan zegt, die stoel die eigenlijk op de stoel gaat zitten. Van ik ben de belangrijkste en zij mag op het bankje
zitten. Dat was Sofa Gate. Dat was in Turkije, meen ik. En dat was eigenlijk deliberately door de Turken zo opgezet. Dat er twee Europeanen binnenkomen. En dat er eigenlijk maar één prominente stoel was. En Jean-Michel had daar natuurlijk nooit op moeten neerploffen. Die had daar een oplossing voor moeten vinden, maar die plofte neer, waardoor hij commissievoorzitter von der Leyen eigenlijk enorm de mogelijkheid gaf om daar iets van te vinden en nog meer aandacht naar zichzelf toe te trekken.
En dat is dus het interessante ook als je kijkt naar dat hele machtsvraagstuk. Er zijn zoveel van die spelletjes, dus dat Turkije die dat als een vooropgezet spelletje in de scène zet eigenlijk. Je moet dus ook slim zijn op dat soort terreinen.
Je moet slim zijn op dat soort terreinen. Maar dit is wat mensen als Erdogan en in de overtreffende trap daarvan Poetin niets willen ze liever dan die verdeeldheid laten zien. Dit willen ze. Mm-hmm. En dit Sofagate was even een prikje. Hè? Maar wat Poetin doet, is het natuurlijk op allerlei manieren proberen te verdelen van die Europese landen. En het beëindigen van die Europese eenheid. En dat is het slechtste wat ons kan overkomen.
Nou ja, en je ziet dat niet alleen dat Poetin dat doet, maar je ziet ook een Xi Jinping die natuurlijk probeert de boel uit elkaar te spelen. We hebben een bondskanselier gezien van Duitsland, Scholz, die daar naartoe is gegaan om toch even de zaak voor zichzelf te regelen. Hoe kwalijk is zo'n positie innemen van Scholz?
Ja, weet je, Merkel gaat daar ook niet vrij uit. Hè? Want Merkel wilde ook heel graag heel veel BMW's verkopen in China. En is daar naar mijn mening wel heel erg ver in gegaan. Ik ben overigens een hele grote Merkel-fan. Maar mag ook wel kritiek hebben op die onderdelen, denk ik. Kijk, dat is schadelijk. En dat bedoelde ik met de vrijblijvendheid moet eruit. Het ieder voor zich, elk landje een gaatje meer meepikken. Maar Europa in zijn totaliteit dat verliest. Daar moeten we echt voor zorgen dat dat niet gebeurt. Want wereldwijd, bedoel, stel je voor dat wij intern in de keuken tussen 27 landen gaan bekvechten of elkaar de loef gaan afsteken. Ja, dan zijn we in dat wereldwijde spel helemaal weg.
En dat is toch wel wat je ziet nu tussen Macron en Scholz.
Nou, zo erg is het nou ook weer niet. Europa is gebouwd op die Frans-Duitse as. Europa was natuurlijk voor de generatie van mijn grootouders nooit meer oorlog. En daar had je in eerste instantie voor nodig dat die twee kemphanen, Duitsland en Frankrijk, dat die elkaar niet meer in de haren gingen. En dat is een groot succesverhaal geweest, dat is gelukt. En nu werkt die Frans-Duitse as net even iets minder om allerlei redenen. Ik denk ook gewoon omdat de coalitieregering van drie partijen, dat zijn ze al helemaal niet gewend in Berlijn. Hè? Wij met onze 20 in de Tweede Kamer. Maar zij vinden drie echt heel erg lastig. Die hebben het echt moeilijk om verder te denken dan alleen de landsgrenzen. En Merkel deed dat veel meer. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit uiteindelijk wel goed gaat komen. Want ze moeten
het
wel.
Het is nu even een gevechtje verplassen en uiteindelijk moeten ze er met elkaar uitkomen.
Ja, uiteindelijk moeten ze er met elkaar uitkomen. En ze worden ook wel gedwongen door de werkelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat er niet anderen zijn die denken van hé, hier kan ik inspringen. Je merkt bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandse betrekkingen, dus de hele discussie over Oekraïne en hoe snel moeten die dichter bij Europa komen en hoe hard moeten we zijn richting Rusland. Ja, de Baltische Staten met een aantal heel voortvarende, soms ook vrouwelijke premiers, en die springen in dat gat en die laten van zich horen. En het feit dat onder andere Oekraïne is erkend als kandidaat lidstaat, uiteraard op de zeer lange termijn, maar dat vrij snel is gegaan, komt ook omdat zij in dat gat zijn gesprongen en het voortouw hebben genomen in die discussie.
Welke positie zou Nederland hierin moeten innemen?
Ja, je merkt dan in Nederland dat Nederland zegt van ja, we konden eigenlijk niet anders dan Oekraïne erkennen als kandidaat, maar eigenlijk vinden we het niet zo fijn. Ja. Ja, dat is natuurlijk een situatie waar je niet in wilt zitten. Je wilt veel meer al vooraan in het proces duidelijk hebben van hey, dit is er aan de hand en waar sluit ik me dan bij aan? Ik bedoel, misschien dat uitbreiding nu of kandidaatstatus een slecht voorbeeld is. Maar Nederland kan, laat ik het zo zeggen, ook omdat wij een van de langzittende premiers hebben in dat hele Europese veld, waardoor Mark Rutte automatisch een bijzondere positie heeft, een beetje boven zijn gewicht boxt. Hij heeft een zwaardere positie dan de grootte van het land zou vermoeden. Ze kijken naar hem omdat hij er lang zit. En dus kan hij een honest broker zijn, een brug. En ik zou graag in Nederland zien dat probeert een brug te bouwen. En we proberen dat op terreinen. Ik denk bijvoorbeeld aan... ik kan allerlei mensen van mijn eigen partij noemen, maar laat ik nu eens gewoon fair zijn en de minister van Financiën noemen, die samen met Spanje een paper heeft geschreven over de toekomst van de begrotingsregels. Ja, dat zou je denken in Nederland en een Zuid-Europees land met ook nog eens een socialistische regering. Ja, dat is gelukt. En dat is een goede paper. En ik kan me zo voorstellen dat het nieuwe stabiliteits- en groeipact daar echt elementen van gaat bevatten.
Dus we moeten eigenlijk onze huidige rol die we hebben gespeeld een beetje ontstijgen. Want we hebben een soort houding van het is allemaal verkeerd met bepaalde landen die erbij willen komen. Daar moeten we een beetje vanaf.
Nou, je merkt als Nederland dus dat nee loslaat.
Ja.
En gaat denken van waar liggen de overeenkomsten. En dan heb je dus meer kennis nodig dan alleen maar nou ja, de Britten zijn weg. Dus het Engels al veel minder, maar wij kennen Berlijn nog heel goed. Maar Parijs wordt al moeilijk. Laat staan Madrid, laat staan Oost-Europa. Maar daar liggen de kansen voor dat bruggen bouwen. En dat gezamenlijke paper voor
is dan een goede
voor
ontwikkeling.
Het stabiliteitspact is een goede ontwikkeling, omdat dat Nederland bruggenbouwer is in plaats van Nederland hakken in het zand.
Maar er moet natuurlijk ook een bepaalde scherpte zijn. En corruptie is gewoon een heel groot probleem. Wij zijn trouwens ook van plan om daar een Big Five over te maken, want het is gewoon een heel groot en belangrijk onderwerp. Dus die kritische vragen vanuit Nederland en die scherpe houding is toch ook juist goed?
Ja, nee, maar ik zeg ook niet van je moet dingen onder het tapijt vegen. Ik bedoel, dat is al helemaal niet mijn stijl. Laat staan dat ik dat zou vragen van de opstelling van Nederland. De vraag is alleen, hoe doe je het? En doe je het alleen of doe je het met een aantal mensen samen? Of met een aantal landen samen?
We moeten het slimmer doen.
En we moeten het wat dat betreft slimmer doen. En wat mij betreft veel meer koppelen aan andere zaken. Hè? En dat gebeurt steeds meer. Daar waar je zag dat vroeger een deel van het Europese budget eigenlijk aan landen werd gegeven. Zo van, nou, hier heb je het voor je structuursteun bijvoorbeeld. En nou, als het echt heel erg fout ging, als het echt heel erg bond maakte, dan kon je proberen om daar een deel van terug te halen. Dat is natuurlijk geen manier van straffen. Hè? Je geeft eerst alles en dan probeer je iets terug te halen. Nu de systematiek in het coronafonds is veel meer, wij spreken samen af. Hè? Wij, commissie en lidstaat X. Jij wil graag deze middelen van ons krijgen, maar wij willen van jou deze hervormingen. En pas als die stap voor stap zijn uitgevoerd, krijg jij van ons stap voor stap middelen uit dit fonds. En ik vind dat wel een veel slimmere manier om ook onder andere corruptie, maar rechtsstaat, het woord is nog niet gevallen, ik ben heel trots dat Nederland daar heel erg fel op is. Net zoals het Europees Parlement.
Maak je daar zorgen over Europees gezien? Over onze rechtsstaat?
Nou, met name in Hongarije uiteraard. Nou, dat is echt voor mij de afgelopen jaren een zware kluif geweest. Omdat ik binnen die EVP toch een van degenen was die als eerste zei, we moeten afscheid nemen van Viktor Orbán. Ik ben ook nauw betrokken geweest bij dat proces. Dat is mij in die EVP ook niet door iedereen in dank afgenomen. Maar het was het juiste besluit. Want op een gegeven ogenblik dan is het niet meer van, oh, even buiten de lijntjes en men komt weer terug. Maar zo buiten de lijnen, ja, dat ik daar niet mee in één familie wil zitten.
Nee. Wordt het je nog steeds kwalijk genomen?
Ja, door sommigen wel.
Ja. En hoe merk je dat dan? Word je dan tegengewerkt?
Nou, dat merk je doordat je op het moment dat ze extra moeilijk doen, bijvoorbeeld op het moment dat je probeert. Mijn taak in die Europese Volkspartij is heel vaak het voor elkaar krijgen van een compromis tussen 180 man. En sommigen doen daar extra moeilijk en dan speelt dat verleden speelt nog mee. Maar ik red me daar wel mee, hoor.
Ja, ik maak me ook geen enkele zorgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Eerder deze week sprak ik onder andere met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA en vicepresident van de Europese Christen-Democraten. Laten we wat meer bij jouw rol ook uitkomen. En daar waren we eigenlijk ook al een beetje bij uitgekomen. Namelijk jouw rol binnen het Europees parlement, waar je zelf in zit. Die spelen nu ook hun spel in een uitdagende tijd. Welke rol moeten jullie echt pakken als het gaat om al die grote dossiers in beweging brengen? En laten we daar dan ook maar even dat Europees prijsplafond op gas bij pakken. Want die afspraken rond Russische olie, daar hebben we het al uitgebreid genoeg over gehad in de media. Maar dit is nog iets waar de contouren goed uitgewerkt moeten worden.
Ja. Ja, en waar nog geen overeenstemming over is. Kijk, het Europees Parlement, even los van op welk onderwerp, is heel vaak de aanjager van een aantal zaken. Zo van, en vaak ook soms kleine dingen die, als wij het niet doen, iedereen verder over het hoofd ziet. Denk bijvoorbeeld aan de rechten van mensen van hetzelfde geslacht die met elkaar getrouwd zijn. Nou, elk land denkt, ik heb het voor mijn land goed geregeld. Ja, totdat je als homokoppel in Italië gaat wonen en al je rechten kwijtraakt. Nou, dat is zo'n typisch Europees parlementsonderwerp. Wat wij ook, je kan zeggen, is misschien een klein onderwerp. Maar als het is misschien een kleine groep mensen. Maar als wij daar niet voor opkomen, doet niemand het. Dus dat nemen we heel serieus. En verder op de grote thema's, heel vaak de aanjager. Mm-hmm. Hè, zo van, dit onderwerp moet hoger op de agenda. En soms ook degene die een voorzet aanneemt en het doelpunt scoort. En dan denk ik heel specifiek aan de rechtsstaat, waar premier Rutte zei, ik wil dat gekoppeld hebben aan de meerjarenbegroting. Dus geld hebben wil zeggen rechtsstaatmechanismes. Moeilijk woord, maar rechtsstaatinstrument, daar moet je je aan houden. En dat lukte niet in de onderhandelingen met zijn collega landen. Toen heeft hij in de Tweede Kamer gezegd, ja, ik reken dus op het Europees Parlement om dit in de onderhandelingen wel voor elkaar te krijgen. En dat is ons gelukt.
Ja, en hoe kunnen we rekenen op het Europees Parlement als het gaat over dat prijsplafond op Europees gas? Want dat is echt nog een hele ingewikkelde discussie.
En een hele gemene vraag. Ja. In die zin dat daar echt een pijnpunt zit. Want je merkt nu dat de Europese Commissie, om snel te kunnen gaan, heel vaak als rechtsbasis voor een voorstel, ik ga het niet te technisch maken, maar een wetsartikel kiest, wat betekent dat de Raad redelijk in zijn eentje kan beslissen. Dus het Europees Parlement mag daar iets van vinden, maar is niet, zoals het gewoonlijk is, medewetgever. Het staat eigenlijk een beetje buitenspel ten opzichte van de standaard wetgevende procedure. En dat doet het Europees Parlement natuurlijk pijn. En daar wordt ook door mijn collega's heel hard over geklaagd. Zeker nu het lang duurt in de Raad. Hè. Ik zei al, ze zijn het nog niet met elkaar eens. En het argument is vaak, het moet snel gaan. Dus we moeten met die Raad en dan klaar.
Ja, en dus dan is dat Europees Parlement alleen maar lastig om dat erbij te hebben.
En dat mogen ze voor een tijdje doen, maar dat mogen ze niet tot in alle eeuwigheid doen. Hè. Dus deze afspraken mogen een jaar op deze manier, maar daarna moet je echte wetten hebben. En ik ben een vrij pragmatisch politica. Dus als ik daarmee snel een besluit krijg wat nodig is, zodat de kosten van energie voor onze mensen iets lager kunnen worden, dan ga ik niet hard op de trom slaan van het Europees Parlement moet dan zal medewetgever zijn. Alleen nu duurt dat prijsplafond heel lang en zeggen mijn collega's, ja, hoe zeven? Dan had je ook het parlement kunnen vragen. Dus het is een gemene vraag in de zin van dat wij hier een beetje buitenspel staan.
Maar wat zou je vinden dat we moeten doen?
Ja, ik vind deze over dat prijsplafond heel erg lastig, omdat er ook experts zijn, velen zitten in Nederland trouwens, want wij zijn een van de weinige landen in Europa die energie markt echt goed op orde hebben.
Ja, dus daar kunnen we ons voordeel ook mee doen.
En daar kunnen we ons voordeel ook mee doen. En die waarschuwen wel dat als je dit op de verkeerde manier doet, dat eigenlijk meer kwaad doet dan goed. Ik zou zeggen, begin met het gezamenlijk inkopen van bepaalde hoeveelheden gas. We hebben dat ook natuurlijk met coronavaccins gedaan. Op het moment dat je gezamenlijk onderhandelt en gezamenlijk inkoopt, gaat die prijs vanzelf al naar beneden. Ten opzichte van 27 landen die individueel tegen elkaar gaan opbieden.
Maar kan je gas zo makkelijk vergelijken met
corona? Totaal niet, want gas moet je ook nog van A naar B krijgen. Dus dat is veel minder makkelijk. Maar over dat meer gemeenschappelijk kopen. Is al veel meer consensus. En wat nu een beetje dreigt, is dat iedereen zo kijkt naar dat prijsplafond voor gas, hè, wat van buiten de Europese Unie naar binnen komt, dat je de ene ziet het als heilige graal en de ander zegt de schepen gaan ons voorbij varen naar Azië toe. Dat ik denk van ja, laten we dit doorbreken door die besluiten te nemen die wel kunnen, zoals dat gemeenschappelijk inkomen. Ja. Blijf maar op mijn inkomen hangen.
Ja. Zo ja. Goed, nee. Nou ja, het heeft wel met elkaar te maken, want uiteindelijk worden we natuurlijk wel, niet qua inkomen, maar worden natuurlijk wel heel erg geraakt in wat we nog kunnen uitgeven.
Ja,
en dat is ook wel iets waar jij je echt zorgen over maakt, merk ik.
Ja, absoluut. En dat is iets waar dit raakt de middenklasse. Dit raakt de lagere inkomensgroepen, maar ook het midden. En ik was altijd heel trots Europeaan te zijn en geen Amerikaan. In de zin van de kloof die je in de Amerikaanse samenleving ziet tussen arm en rijk en kansen en geen kansen. Nou, dat is voor mij een horrorbeeld. Een kant die wij als Europa niet op moeten.
En we zitten dus wel in de situatie dat we nu overal net naast het net vissen. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken. Dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En zeg jij eigenlijk, we moeten ook niet meer dat braafste jongetje of meisje van de klas willen zijn. Ook als het gaat over gewoon zorgen voor onze mensen, voor onze inwoners. Dat die gewoon een gas hebben, ook al komt het van Qatar.
Ja, nou ja, die vraag kreeg ik bij een ander programma.
Ja, tweede, geloof ik. Hè?
Inderdaad, van jij moet. Ik heb al de vraag gehad. Moet Frans Timmermans naar Qatar? Moet Bob Hoekstra naar Qatar? Mijn antwoord was. Stuur dan maar Rob Jetten naar Qatar. En laat hem terugkomen met een gasdeal. Beste mensen, als ik dat gas nodig heb om deze winter. En ik vrees dat volgende winter nog moeilijker wordt. De ziekenhuizen in Nederland warm te houden. Dan vind ik dat de moeite waard. Ja. We moeten echt. Het spel wordt hard gespeeld wereldwijd. En wij moeten daartoe in staat zijn zonder onszelf te verloochenen. En zonder op te geven wat wij echt belangrijk vinden aan waarden in Europa.
Ja, uiteraard. Maar wel iets minder dat vingertje laten. Dat vingertje wijzen naar anderen. En bepaalde zaken niet meer aan willen gaan. Omdat we dat allemaal niet oké vinden. Ik bedoel, politiek is misschien ook een beetje dirty soms.
Is soms dirty, maar het vingertje helpt nooit. En de middelvinger naar de volgende generatie al helemaal niet. Niks doen al helemaal niet, zeg ik tegen de populistische partijen in Europa. Die uitgestrekte hand, dat moet hem zijn. Samen met elkaar in Europa, die kloof in die samenleving overbruggen. En ook samen met elkaar wereldwijd. Want we hebben partners, maar we hebben te veel tegen ze gepraat in plaats van met ze. En dat moet snel veranderen.
En dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste wat moet gebeuren in de komende tijd?
Dat is het belangrijkste wat moet gebeuren de komende tijd. En dat is de basis eigenlijk van wat ik doe. Of dat nou in die fractie is of in dat parlement in Europa geldt. Beste mensen, laten we een beetje begrip hebben voor elkaar. Dan komen we er ook samen sneller uit. En laat dat begrip niet stoppen bij Hazeldonk. Dat zou mijn oproep aan Nederland zijn.
Ben je een beetje van het positieve denken?
Ja, ik denk dat je dat wel moet zijn als je al zo lang in de Europese politiek zit.
Ja, en misschien hebben we dat wel een beetje verloren. Ook in Nederland, in Europa en de rest van de wereld. Het is allemaal doemdenken wat we ook doen. En dat is ook belangrijk, want we moeten ook niet naïef zijn. Maar daarom gaan we volgende week wel een week maken. De BNR's Big Five van het positieve denken. En kijken hoe we dat moeten doen in deze tijden. En ik trap af met de bekende kickboxer en mental coach Lucia Rijker. En ze zit natuurlijk ook in het, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar het programma Dream School. Wat zij runt al jarenlang om kinderen die het heel lastig hebben om die wat verder vooruit te trekken. Wat zou je aan haar willen vragen? Want de kettingvraag gaat natuurlijk door.
Allereerst hartstikke leuk. Ik bedoel, ik heb dus presidenten ontmoet. Maar toen ik Lucia's naam liet vallen, kwam zeker vanuit de jongere generatie echt veel meer enthousiasme dan bij welke Europese premier of president dan ook. Kijk, wat mij vast fascineert is dat zij in Dream School jonge schoolverlaters helpt, hè, om iets van hun leven te maken. En dat zijn vaak niet de makkelijkste figuren. Nu werk ik binnen mijn fractie, ik zeg het al, 180 man, ook met hele grote ego's. Dus mijn vraag aan haar zou zijn, heb jij een tip voor me? En hoe om te gaan met die hele grote ego's, zeker als vrouw. En jeuken je handen niet, Lucia, om ook de ego's in Den Haag soms eens onder handen te nemen?
Ja, wie weet doet ze dat wel achter de schermen, geen idee. Maar ontzettend mooie vragen om aan haar te stellen. En wat voor weken ga je nog tegemoet? Want wij zijn allemaal een beetje, we komen in rustige vaarwater, maar jij volgens mij niet.
Nee, dit jaar wordt heel extreem. We're going out with a bang, hopefully. We zouden het bijna vergeten, maar we zijn ook klimaatwetten aan het maken. Die misschien wat anders moeten nu we in een energiecrisis zitten. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben daar niet blind voor, maar we hopen toch een aantal zaken af te ronden net voor kerst. En dat betekent een triloog, onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad. En deze gaat over de drie belangrijkste klimaatwetten. En dat heet dan ook een jumbo-triloog. En als ze zeggen die is open-ended, betekent dat je niet weet wanneer die eindigt in dat weekend. En dat het heel laat, heel laat kan worden. Dus ja, en dan komen de energieministers trouwens ook nog eens misschien de 19e bij elkaar. Dus het wordt echt up till the last moment.
Oké, we gaan het met heel veel interesse volgen. En dank je wel dat je in dat hele drukke schema hier bent in de Amsterdamse studio. Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA en vicepresident van de Europese Christen-Democraten. Luister alles terug van BNR's Big Five in jouw favoriete app. Ik zit nu enorm te stotteren. Via onze app of jouw favoriete podcastkanaal. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik zeg dit elke dag. En blijf vooral live. Zometeen Kees Dorenstein met BNR De Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.